op de oorspronkelijke aankondiging staat inderdaad dat het zou gaan over de bruiloft van het lam. Maar een aantal maanden terug zijn we al heel voorzichtig wat gaan schuiven in de titels. Dat is niet op schrift gesteld, dus ik begrijp dat u misschien denkt het gaat over de bruiloft van het lam vanavond. En toch gaat het daar niet helemaal over. Of wel wat natuurlijk, maar niet ten volle. Mijn souffleur zegt... ik wil graag beginnen met een paar teksten te lezen uit Openbaring 20. Ik neem de bruiloft van het lam wel mee als onderwerp. Maar dat zit een beetje anders in elkaar, maar dat zult u merken. Niet dat de bruiloft van het lam op zich anders is dan u ooit dacht. Dat blijft staan, gelukkig. Maar Openbaring 20, daar wil ik graag bij vers 11 beginnen. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover dit stukje lezen. Vanaf het moment dat u de Heer Jezus Christus leerde kennen als heiland, maar ook aannam als uw persoonlijke heiland, als uw persoonlijke verlosser. Vanaf dat moment bent u een kind van God geworden. En God heeft dat verzegeld, bevestigd, door de Heilige Geest in u te geven. Onderpand van de toekomstige erfenis, maar ook de mogelijkheid, de capaciteit om de woorden van Yahweh, van onze Here, te begrijpen. En dat zijn hele bijzondere ontwikkelingen. Daar kun je nooit genoeg bij stilstaan, maar dat is uniek. De wereld bulkt van wijsheid, van wetenschap, van wij weten beter. Maar de wijsheid van God is heel anders. Voor de wetenschap is de wijsheid van God dwaasheid. Maar voor hen die geloven in de Heer Jezus is dat Gods kracht tot behoudenis. Het is zo uniek dat u de wijsheid van God in de Heer Jezus terugvindt. Alleen bij hem kunt vinden. Alleen bij hem. En dat het openbaar gemaakt is aan het kruis van Golgotha. Daar is de wijsheid van God zichtbaar. Waar iedereen zijn hoofd schudt en dwaasheid ziet, daar is Gods genade en Gods wijsheid openbaar geworden. En ieder die in de Heer Jezus gelooft, heeft de Heilige Geest ontvangen en mag zich een kind van God noemen en hoort vanaf dat moment door dezelfde Heilige Geest tot één lichaam gevoegd, aan één gevoegd, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen, door de Geest aan één gevoegd in het lichaam van Christus. Dat is de gemeente. En hij, de Heer Jezus, is van die gemeente het hoofd en wij vormen dan de leden, ieder op zijn eigen plek. Dit is zoiets bijzonders, zoiets aparts, dat je geneigd bent om dit een beetje uit het oog te verliezen. Daarom wordt daar heel veel over gepraat in het Nieuwe Testament, geschreven dan in het Nieuwe Testament. En ik wil het ook vanavond opnieuw doen, want u en ik die deel uitmaken van de gemeente van onze Heer Jezus Christus, van dat lichaam van Christus. U en ik zijn nu op aarde nog, maar dat duurt niet meer lang. Natuurlijk zijn er al lang voorspellingen geweest, er zijn mensen geweest die hebben een datum genoemd. Ik heb ze allemaal al voorbij zien komen en ook al zien overlijden, de voorspellers. Van alles is al gebeurd. Laat dat noemen van een datum nu maar los, maar laat het feit dat hij zegt, ik kom spoedig, blijven bestaan. De Heer Jezus komt en die gaat u en mij, de gemeente van hemzelf, het lichaam van Christus, weghalen, hier vandaan brengen. En brengen daar waar hij plaats heeft bereid, en dat is in het huis van de Vader. Daar hoort u. Dat is uw tehuis. Tot dat moment, mag ik het met het boek Hooglied zeggen, heb u nog een huis van uw moeder. Verschil in taal, hè? Huis van uw moeder, Hooglied 3, Hooglied 8. Maar het huis van de Vader, dat is wat anders. En de Heer Jezus heeft het huis van zijn moeder verlaten. Hij zei, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Daarmee sloot hij die route af. En gaat met u verder praten over in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. Dat zijn hele bijzondere dingen. U en ik, we horen hier niet. Ik heb het dus over de gelovigen en daar richt ik me dan ook toe. Gelovigen, dus mensen die de Heer Jezus Christus kennen. Ik heb het niet over kerkmuren, ook niet over dogma's. Dit is schrift en dit is Christus zelf. Ja, niet, ik wil niet de eigen wijze man uithangen, dat wil ik eigenlijk van nature misschien wel, maar ik wil zo graag de Heer Jezus voorop zetten. En hij en hem als enige en als belangrijkste zien. Wij gaan naar de Heer Jezus. Dit laatste Bijbelboek is een compleet boek over hem. Ik krijg aanwijzing dat het niet goed gaat, ik weet het ook niet precies. Hij zakt. Bij het zingen is dat ook wel eens zo, maar dan. De gemeente wordt hier vandaan gehaald. Wordt opgenomen. In het laatste Bijbelboek, daar was ik net aan toe, wordt een enorme informatie, zegenstroom aan u gegeven over de Heer Jezus. Het is het laatste Bijbelboek en dat gaat in zijn geheel over hem. Het is de openbaring van Jezus Christus. Niet openbaring van Johannes, ook niet openbaring van die of van Israël. Het is het onthullen van de Heer Jezus. Het is het tonen van de Heer Jezus. En dat is uniek. Dit laatste Bijbelboek bestuderen we al een hele tijd. En we hebben dat schema een beetje aangepast. Ik wil u vanavond eigenlijk even meenemen naar wat er gebeurt met ons. Voor we aan ons tekststukje toekomen over de rechtszitting, de grote witte troon. Er zijn in totaal 3, als ik dat zo zeggen mag, zittingen van de rechtbank. Rechtszittingen, dat is het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, dat is 1. 2, het scheiden van de bokken en de schapen, dat is 2. En 3, de grote witte troon. Dat zijn de 3 rechtszittingen die u vindt in de Bijbel. Maar voor we daar aan toe zijn, even, wij gaan hier vandaan. Want u moet zich echt een keer gaan indenken dat u hier niet hoort, dat u hier weggaat en dat u opgenomen wordt en dat u bij de Heer Jezus komt. Is dat, zoals ik vroeger geleerd kreeg in de kerk waar ik was, is dat de jongste dag waarin alles een soort climax krijgt, een voltooiing krijgt ook? Nee, er is wel terdege tijdsverschil. En soms wordt dat vandaag weer fel bestreden. We hebben een hele tijd gehad dat dat misschien wel geslikt werd en dat dat wel overkwam. En vandaag leven we in een tijd dat dat allemaal niet meer kan. Het moet allemaal beredeneerd worden en de wetenschap zegt A en B en C en daar gaan we. Ik doe een poging. En ik wil u eerst vertellen dat er in het Oude Testament, in het boek Genesis al, het eerste Bijbelboek van de Bijbel, drie voorbeelden zijn van een opname, van een weggaan van een bepaalde groep, voordat de oordelen kwamen. Want dat is een heikel punt. Gaan we voor de grote verdrukking, of aan het eind van, of moeten we halverwege van de grote verdrukking onze opname mogelijkheid zien? Voor de grote verdrukking is mijn stelling altijd geweest, al lang, en dat wil ik ook vanavond graag onderbouwen, met een paar voorbeelden en met een paar teksten. Dus teksten komen uit het Nieuwe Testament, maar de voorbeelden komen uit het Oude Testament. Basis is altijd het Nieuwe Testament voor ons. De voorbeelden. In het boek Genesis vindt u die drie. Genesis is Gods ouverture, Gods openingswoord, voorwoord op de hele Bijbel. En daar komen alle heilsfeiten voorbij. Wel beknopt. En in verhalen, in personen. Maar toch, het feit dat ze allemaal voorbij komen is al uniek. Het eerste Bijbelboek wordt daarom ook buitengewoon bekritiseerd door mensen die de andere kant op willen. Want als je dat onderuit schoffelt, dan ben je al een hoop houvast kwijt. Noach moest een ark bouwen. Toen al was de hele gemeenschap, de hele society aan het verschuiven, aan het veranderen. Toen al ging het niet goed. 120 jaar had God nog gegeven om te prediken, ook om een ark te bouwen. Die 120 jaar is niet alleen gebruikt om dat schip zelf te bouwen. Dat kan wel in 80 of in 70 of in 20 jaar gebeurd zijn. Dat staat nergens. Maar wel dat er 120 jaar nog aan tijd restte. En die 120 jaar heeft Noach gebruikt om te prediken. Hij wordt de prediker van de gerechtigheid genoemd. En die prediking van Noach was: laat je redden van dit verkeerde geslacht. Nou, eigenlijk niks nieuws onder de zon. En toen een ark gebouwd, ergens waar geen water was. Natuurlijk hebben de mensen hem gewoon finaal uitgelachen. Hoe kun je nu een ark, een schip bouwen waar geen gram water is, waar niks is? Het had nooit geregend, nog nooit. En als je dan al iets doet, dan doe het dan bij de zee of doe het dan bij een brede rivier, maar niet zomaar ergens. En als Noach dan zegt, maar het water komt bij het schip, ja, dan ben je natuurlijk helemaal van de andere klasse. Dan moet je eens laten nakijken door een psychiater of zo. Maar zo was het wel. Na 120 jaar heeft God gezegd tegen Noach, en gelukkig zijn eigen gezin ging mee. Misschien is dat wel de grootste zegen van een prediker, dat zijn eigen gezin meekomt. Bidden voor je kinderen, bidden voor je kleinkinderen. Het is een voortdurende gebedszaak. Zijn eigen kinderen gingen mee de ark in. En die hebben daar 7 dagen gezeten in de ark voordat er iets gebeurde. Het staat in de Bijbel. Genesis 7, 8, u leest het maar. Huiswerk voor vannacht. 7 dagen. En toen heeft God de deur dicht gedaan, de deur gesloten. En toen begon het. Toen, zal ik het voorzichtig zeggen, de grote druk, de grote verdrukking kwam. En de oordelen losbarsten, waren Noach en de zijnen veilig in de ark. Scheepke onder Jezus' hoede, dat hebt u geleerd op school misschien vroeger, ik wel. Met de kruisvlag hoog het opneemt als arken van de verlossing, allen die in nood zijn op. Voor de oordelen kwamen veilig. Dus niet dwars door de oordelen heen. U kunt zeggen, ja, dat schip ging wel dwars door die wateren heen. Maar de oordelen van God heeft al die mensen weggenomen. Zo ver was dat toen. Maar voor die oordelen kwamen, was Noach veilig in de ark. Misschien vindt u het niet een al te sterk argument van gebruikt bij voor de opname van de gemeente of na. Maar het tweede voorbeeld is nog duidelijker. Dat komt uit het boek Genesis uiteraard, dat zei ik, uit de geschiedenis van Abraham. Abraham en Lot woonden samen. ging niet zo goed. De herders van Abraham en de herders van Lot hadden wat problemen. Ze gingen uit elkaar. Nou ja, redelijke afspraak. En de herders van Lot en Lot en zijn familie en zijn huis gingen wonen bij Sodom, later in Sodom, nog later in de poort van Sodom. U vindt het allemaal terug. Als u dat rustig leest, dan ziet u het vanzelf. Het is een soort, ja, een beetje in de buurt van, al in de stad, maar in de poort van betekent gewoon meedoen in de besturing van de stad. Een beetje burgemeester en wethouders en zo. Waar in de poort werd immers recht gesproken, daar gebeurde het. En Abraham krijgt bezoek van de Heere met twee engelen. Geeft ze te eten. Ze spreken met Abraham over de erfgenaam die zou komen. Prachtig onderwerp. Als je nou toch een onderhoud met Yahweh mag hebben, dan maar over hem die uiteindelijk de erfgenaam is van alle dingen. Dat is op zich ook wel prachtig. Abraham, ik ga voor jou niet verbergen wat ik ga doen. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen, zegt de Heere. En ze gaan een eindje wandelen. Abraham laat zijn gasten uit. En ze spreken over deze dingen. Maar Abraham weet op hetzelfde moment dat Lot in gevaar is. En hij bidt daarvoor. Hij pleit daarvoor. En hij zegt, Heere God, u gaat toch niet de rechtvaardigen met de onrechtvaardigen in één keer wegdoen? Dan heb je het weer. De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen gewoon onder één noemer, over één kam scheren. Nee, nee, zegt de Heere, dat doe ik niet. Dat doe ik nooit. Ja, maar stel nu dat er 50 rechtvaardigen zijn in Sodom en Gomorra en streken. Gaat u dan de stad omkeren of wegdoen? En wat dan met die 50? En de Heere zegt, als er 50 zijn, dan spaar ik de hele streek. Weet u wat dat voor Nederland betekent? Dat is de 50 rechtvaardigen, dat God nog genadig is voor Nederland. Nu nog. Als die 50 er niet zijn, dan voelt u de climax komen van stel dat ze hier niet meer zijn. Wat er dan gaat gebeuren. Abraham bidt voor 40, 30, 20, 10. U kent dat. Uiteindelijk komen ze op het punt van 10. Als er 10 zijn, zegt de Heere, zal ik de streek sparen. Zo genadig is de Heere. Als er 10 rechtvaardigen zijn, daar halen de Joden vandaan dat er een tiental moet zijn om een synagogedienst door te laten gaan. Een echte dienst te laten zijn. Dat minyan gebeuren. Dat komt hier vandaan, uit deze geschiedenis. Ik vind hem prachtig hoor. Ik vind hem heel mooi. Een heel terecht beroep op deze prachtige teksten. Maar de Heere zegt, ik zal het niet doen. Uiteindelijk blijken er geen 10 te zijn en het oordeel komt. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heere weg. Abraham gaat terug en bidt voor zijn familie. En de engelen gaan naar Sodom. Nou, u kunt het lezen. En dan zegt op een bepaald moment, nadat Lot en zijn vrouw en de dochters eruit zijn gehaald, nu opschieten, opschieten. Want zolang jullie hier in de buurt zijn, kan ik niks doen. Nog precies, dan zegt op een gegeven moment Lot, van, ja, maar dat is een hele kleine stad, Zoar. Laat dan dat dan de plek mogen zijn waar wij dan nog terecht kunnen. Goed, zegt de Heer, mag. Ga er maar schiet op. En we kunnen pas iets doen als jullie daar zijn aangekomen. Het oordeel, de grote verdrukking, kan pas losbarsten als jullie daar in veiligheid zijn. Nou, dat vind ik een hele sterke als het gaat om de opname voor de grote verdrukking. En zo is het ook in het Nieuwe Testament. De weerhoudende factor waar we het al over hadden in een vorige studie, 2 Thessalonicenzen 2, de weerhoudende factor, die is er. En zolang die weerhoudende factor hier is, en dat bent u, dat is de gemeente, of sommigen zeggen dat is de Heilige Geest. Oké, de Heilige Geest die woonplaats kiest in de gemeente. Zolang die gemeente hier is met de Heilige Geest, kan er niets gebeuren. Komt er geen grote verdrukking. Maar als de gemeente weggehaald is, opgenomen is, weggegaan is, eruit gehaald is, ja, dan is er geen rem meer. Dan zal de wetteloze zich openbaren. dan gaat de mens de wetteloosheid zich vertonen en zeggen dat hij God is, dan gaan de oordelen op een enorme manier uitbarsten. En ze zullen die mensen treffen. Een voorbeeld uit het Oude Testament. Nog een voorbeeld hebben we al eerder gehad. Dat is de geschiedenis van Jozef, ook uit het boek Genesis. Ik zal u drie voorbeelden noemen. Alle drie uit het boek Genesis. Dat is de geschiedenis van Jozef. Jozef is door de broers verworpen. Ze wilden hem niet. We willen niet voor hem buigen. Geen sprake van. Dacht je dat we dat ooit zouden doen? Nee. Ze hebben hem uiteindelijk verworpen. En ze hebben hem in de handen van de heidenen verkocht. Zoals de Heer Jezus in de handen van Pilatus, Herodes enzovoort is overgeleverd. Het is precies de geschiedenis zoals het met de Heer Jezus is gebeurd. Het is het Oude Testament. En daar zit de Heer Jezus ook door de heidenen in de gevangenis onterecht. Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem, maar hij oordeelt wel. Hij vonnist ook. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Nou, niks. En toch wordt hij gegeesteld en toch wordt hij gekruisigd. De Heer Jezus is dus overgeleverd in de handen. En die hebben precies zo gehandeld met Jozef als de broers. En dan komt het. Dan gaat er een omkeer komen in de geschiedenis van Jozef. Droom bij de farao, droom in de gevangenis. Of twee dromen in de gevangenis. En Jozef wordt uiteindelijk uit de gevangenis gehaald en komt voor farao te staan. En die gaat precies uitleggen, weet je wat er gebeurt. Er zullen eerst 7 jaren van grote voorspoed en grote zegen zijn. En daarna komen er hele moeilijke jaren. 7 jaren van hongersnood. Van die vette koeien en magere koeien. U leest het maar en u weet het misschien wel uit uw hoofd. Maar het is gebeurd. En wat gebeurt er nu? Jozef wordt dus uit de gevangenis gehaald, wordt tot onderkoning benoemd, krijgt een vrouw uit de heidenen. Laat hem even doordringen, alsjeblieft. Een vrouw uit de heidenen. En hij krijgt al 2 zonen, samen met die vrouw. En dan breken de grote verdrukkingsjaren aan. Ik noem ze even zo. Dat zijn die jaren van hongersnood. En dat slaat aan. En dat komt binnen. En ze gaan van nood vragen, waar is dan nog eten? Nou, er is maar 1 plek in de hele wereld beschikbaar. Daar zit de redder van de wereld. Zo is de naam van Jozef in die tijd. Zafnat-Panea. Redder van de wereld. En waar die redder van de wereld is, daar moet je komen. Daar moet je naartoe. Daar gaan ze. En ze komen notabene in het huis van Jozef en eten met Jozef en zien dat Jozef al een vrouw heeft. Als Israël door de grote verdrukking komt en de barrennood zo ver gaat dat zij moeten zoeken naar voedsel, naar zegen, naar overleving. En ze komen terug bij die ene man die overlevingsmogelijkheden heeft. Dan zien ze een vrouw uit de heidenen. Durft u nu te zeggen, dit komt binnen, dit sla ik op in mijn hart. Niet alleen in mijn hoofd, maar dit wil ik in mijn hart leggen. En dat is nu precies wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Lieve broeders en zusters, de gemeente is nu hier. Maar dat betekent niet dat de Israël-gedachte helemaal weg is. Gods plan met Israël staat nog helemaal overeind. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, heeft hij als eerste gebeden. Het eerste kruiswoord, er zijn er 7 van. Ga maar over naar een prachtige studie over 7 kruiswoorden. Er is ook mooie muziek bij trouwens over van Haydn en van andere componisten. Maar 7 kruiswoorden. Het eerste kruiswoord van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als er een zonde in onwetendheid gedaan was in het Oude Testament, Exodus 21, dan was er een vrijstad. Alleen maar dan was er een vrijstad. Maar als je met opzet iemand doodde, ja, dan was je de pineut, dan moest je gestraft, dan moest je geoordeeld. Maar als je zonder opzet dat gedaan zou hebben, dan was er een vrijstad en dan kon je er blijven. En dan kon je je zaak bekendmaken, kreeg je een plekje in die vrijstad, mocht je blijven wonen tot de dood van de hoge priester. En dan mocht je weer naar huis. Wil je het nog mooier? Israël krijgt van de Heer Jezus te horen, Zonder opzet. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zonder opzet. En dus is er voor Israël een vrijstad. Ergens. Ergens. En ze zullen teruggaan naar hun eigen bedoeling, naar hun eigen erfdeel, als ze de dood van de hoge priester zien. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Als hij komt op de Olijfberg, de Heer Jezus, dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen in de handen die tekenen zien. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden? Dat is het moment waarop Israël terugkomt. Maar uw positie is anders. Uw zegen ligt ook niet hier op aarde. Uw zegen ligt in de hemel, in het Vaderhuis, met de vele woningen, waar de Heer Jezus voor u en voor mij plaats is gaan bereiden. Daar zullen we zijn. En dit is prachtig verwoord. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En anderen die geloven in hem, die horen hem zeggen, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hoort u het verschil? En ook, vrouw, zie uw zoon, ik heb het al genoemd zo pas. De Heer Jezus wilde daarvoor aan het kruis hangen en wilde daarvoor die woorden uitspreken, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is nooit, maar dan ook nooit van de Vader verlaten geweest. Nooit. Dat is ondenkbaar dat dat ooit is gebeurd. Dit bestaat niet. Want hij zegt in Johannes 5 bijvoorbeeld, ik kan niets doen tenzij ik het de Vader zie doen. Ik kan niets doen, hij kan geen woord uitspreken tenzij de Vader dat ook zou uitspreken. En op hetzelfde moment is daar een heilige God die met het mes, ik denk in Abraham in de geschiedenis uit Genesis 22, ook Genesis, waar het mes uiteindelijk Isaac zou moeten treffen. Nou, is er ooit een moment geweest dat de liefde voor Isaac duidelijker was in het hart van Abraham dan toen? Ik moet het doen, maar ik kan niet anders. Maar God heeft het gezegd. Je hoort Isaac niets meer zeggen. Hij heeft het idee, mijn vader heeft mij verstoten, mijn vader wil mij niet meer. Psalm 22 zegt zo prachtig, op u hebben onze vaderen vertrouwd en u deed hen ontkomen. Als ze een beroep op u deden, dan was u er, dan hoorde u, dan handelde u. Maar hier was geen uitweg. Altijd was er genade, altijd was er bedekking, altijd werden de zonden bedekt. Maar toen kwam het moment dat al die bedekte zonden ook geoordeeld moesten worden. Dat is daar gebeurd. Dat is Gods wijsheid. Dat is op het hoogst gebeurd toen hij daar aan het kruis hing, de Heer Jezus. Onze heiland, onze verlosser. De opname van de gemeente is voor de grote verdrukking. De Bijbel zegt in Openbaring 3, ik zal u bewaren voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. 3 vers 10. De Bijbel vertelt u dat u opgenomen wordt, dat er een keer een moment komt dat we naar hem gaan. En dat we in de hemel zijn en dat we het lam zien, staande als geslacht. En dan horen we die 7 kruiswoorden daar in de hemel. Als geslacht betekent dat je erbij bent, dat je ooggetuige bent, dat je oorgetuige bent, dat je alles hoort en ziet wat daar is gebeurd. Daar is de Heer Jezus, in de hemel. En u ziet hem. En u staat eromheen. Ja, applaudisseren weet ik niet, maar u gaat wel zingen. U gaat hem prijzen, u gaat hem bedanken, u gaat hem eren, u gaat hem groot maken. Zoals nog nooit eerder is gebeurd. Dat gaat daar gebeuren. Maar dan krijgt hij de boekenrol uit de hand van hem die op de troon zit in handen. En dan beginnen de oordelen. Dus voordat de oordelen beginnen. Voordat die oordelen uitgegoten, uitgestort worden in Openbaring 6. En wel, bent u in Openbaring 5 daar. Bij de troon, bij hem. Ook voor de uren van de verzoeking. Probeert u het nu. Probeer het nu tot u te nemen. En eenvoudig te zeggen, wat is het eigenlijk bijzonder? En waarom is het zo bijzonder? Omdat de gemeente echt iets anders is dan Israël. Dat de zegen van de gemeente totaal anders is dan de zegen voor Israël. En ook als anders is dan de zegen voor de volkeren die nog zullen komen. De gemeente is uniek, broeders en zusters. Is echt uniek. Het is een heel apart gezelschap. En dat komt niet vanwege uw huidskleur of vanwege uw oostelijke of westelijke of noordelijke ligging. Dat heeft er gewoon niks mee te maken. Het heeft met hem te maken, met onze Heer Jezus te maken. En waar ik nu naartoe wil is, dat vanaf het moment dat we daar binnenkomen bij de Heer Jezus, u en ik worden weggehaald. Stel dat dat nu is gebeurd. Vanavond. Ik heb al vaker geroepen over 20 minuten of zo. Maar dan zitten we weer een maand later en nu zitten we hier nog. Maar het komt zover dat we hier weggaan. Wat is het eerste dat dan plaatsvindt? Dat is dat u openbaar wordt voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe, en dat moet u eigenlijk een beetje in uw hoofd stampen. 2 Korinthe 5, vers 10. Daar vindt u, dat ga ik met u lezen, 2 Korinthe 5, vers 10. Maar ik denk dat u de teksten kent, want die zijn heel bekend. Korinthe 5, vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nou, ik weet niet of u ooit verhandelingen, beschouwingen of uitlegboeken hebt gelezen over dit onderwerp. Ze zijn er zeer divers. En je kunt bijna alle kanten op, zou ik zeggen. Maar probeert u het dus, voor uzelf. Ik hoorde iemand zeggen, wat je straks zult zijn in de eeuwigheid, dat is wie je hier door Gods genade geweest bent. En dat betekent dat je iets verdient. Dus jouw houding, of wat je deed voor de Heer Jezus, of wat je misschien wel niet deed voor de Heer Jezus, om de Heer Jezus, dat is straks dan allemaal zichtbaar. Daar zit dus een kern van waarheid in. Maar de andere kant van de medaille is als volgt. Dat u en ik aan het beeld van hem volkomen gelijk zullen zijn. Dat is een zo'n bijzondere uitdrukking. Dat u gelijkvormig bent aan de Heer Jezus. Nou, aan hem markeerde niets. Als er één gescoord heeft, sorry hoor, dat woord van vandaag, punten verzameld heeft, dan is het de Heer Jezus geweest. En u bent gelijkvormig aan hem. Onberispelijk. Zonder vlek of rimpel in hem. U komt daar aan en u bent daar in de hemel alsof u daar altijd hoorde. Dat is niet een soort van gedoogconstructie of een soort dingspelo-pardon. Ik denk even aan kinderpardon, weet je wel. Dat een bepaalde groep dan ineens mazzel krijgt, voordeel heeft van. Maar u hoort daar. U was daar al bekend. Uw naam was daar al in het boek des levens. U stond er al voor de grondlegging van de wereld. U was er al. Compleet. Schitterend. En u hoorde bij hem. U was aan hem verbonden. En hij die hoofd is boven alles is gegeven aan u. En u completeert hem. Ik citeer Efeze 1, het laatste vers. Dat zijn zulke ware, diepe dingen. Dat u zich moet afvragen. Maar ik kom daar in de hemel. Dat is alles volmaakt en alles is klaar. Maar waarom dan die openbaarmaking voor die rechterstoel van Christus? Want daar moet ik dan toch iets ontvangen. Ja, dat klopt. U ontvangt ook iets. De Heer zegt alleen niet dat uw positie ooit verandert. Want uw positie was al verzekerd. En stevig in Gods eigen heilsplan verankerd. En toch worden we openbaar voor de rechterstoel van Christus. Is het nu om daar toch een soort afweging te krijgen? Ik heb denk ik de vorige keer gezegd, we hebben wat contact met mensen die uit de islamsfeer komen, die komen tot bekering. En die zitten dan altijd met het idee van, ja, dan moet ik het verdienen, ik moet het nog wat doen. Werkheiliging is in alle stromingen van het christelijke leven terug te vinden. Je moet wat doen. Je moet er dus bonuspunten bij zien te krijgen of nog wat anders. En iedere keer komt hij weer terug. Heb ik wel genoeg gedaan. Ik was vroeger heel emotioneel toen ik het lied eerst hoorde uit de Johannes. Ik had het vroeger nooit gehoord, bij ons zongen ze dat niet. Maar moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus' voet. Heb je nog nooit iemand bij de Heer Jezus gebracht? Nou, daar zit je dan. Dat wordt niks met ons. Ja, oké. We komen er wel. Maar ja, dan krijgen we een reprimande of zo. Of alsnog een onvoldoende. Of nou ja, zoiets wordt dan de gedachte. Nee, nee, nee. De meesten die in de hemel komen, komen door, misschien wel door de moeders in de hemel. Omdat die er waren. Het huis van je moeder. Daar ga ik maar niet verder over door, want het is een apart onderwerp. Maar het is wel heel mooi. U komt in de hemel omdat u daarvoor geroepen, uitverkoren bent. En omdat de Heer Jezus uw werk voor u wilde betalen. Omdat hij dat echt wilde doen. Tot aan het einde toe. En dat moet u vasthouden. En toch, want u zit met een vraag. Nu heb ik mij nogal ingespannen om voor de Heer Jezus uit te komen, om voor hem te getuigen, om van hem te getuigen, om dingen te doen. Ik wil zo graag evangeliseren, of nou ja, wat u maar doet voor kinderen, technisch, met een computer, wat u ook kon, dat hebben u willen doen. En u zit met deze dingen die u in hem geïnvesteerd hebt. En er zijn ook mensen, ja, die hebben gewoon niks gedaan. Die zijn er. Die komen op het laatste moment. U kent de gelijkenis, hè, van de Heer Jezus. S'morgens om 6 uur staat die baas daar. Kom in mijn wijngaard om 8 uur nog een keer. 10 uur nog een keer. 12 uur nog een keer. 4 uur nog een keer. En om 5 uur nog. Die mensen hebben maar 1 uur gewerkt. Komen daar aan. Krijgen het eerst ook nog het eerste loon uitbetaald. En verdienen 1 denari. Waar de anderen 11, 12 uur voor moesten ploeteren. Dat krijgen die mensen voor 1 uur. En ze beginnen gelijk te mopperen. Als er zo'n vakbond was geweest, had je een staak in gehad. Die kent u. Maar kun je dat zeggen? Is dat aan jou? En de Heer, onze Heer Jezus, laat zeggen. Mag ik met mijn geld doen wat ik daarmee wil doen? Mag ik iemand iets extra's geven? Doe ik jou dan tekort? Nee, je doet ons niet tekort. We hadden afgesproken 1 denarius, morgens om 6 uur. Dat heb je gekregen. Dus ik heb je helemaal niet tekort gedaan. Ik heb precies gedaan wat we afgesproken hadden. Maar mag ik aan een ander... Nou, al die vragen die komen allemaal voorbij als u iets doet voor de Heer Jezus. Er is concurrentie of er is slapheid. Er is gewoon desinteresse. Is van alles. Er zijn ook conflicten geweest. Er zijn conflicten geweest tussen broeders en tussen zusters. Tussen broeders en zusters. Tussen gemeente en gemeente. Er is van alles gebeurd. En ik heb nu al in mijn eigen leventje zo vaak meegemaakt dat je er niet uitkomt. Dat je niet precies weet, wat moeten we nu? Nou, we hadden altijd het verlangen om daar biddend uit te komen, om de Heer te zoeken. En dat lukte soms ook niet. We hebben ook momenten gehad dat we gezegd hebben, we laten het los tot de rechterstoel van Christus. Er komt een moment dat God het openbaar maakt. Dat hij precies de verdeling tussen gedachten en overleggingen kan duidelijk maken. En dat is een heel moeilijk verschil, hè? Gedachten en overleggingen. Probeer het verschil te krijgen in je eigen denken. Je hebt gedachten en je hebt overleggingen. Wat is het verschil? Ik kom er al niet uit. En niemand van ons komt er precies uit. Maar zelfs daar is verschil. En dat wordt dan openbaar. Ik zie er naar uit, lieve broeders en zusters, dat ik daar openbaar mag worden. Misschien hoor ik ook dingen, of zie ik dingen die ik had moeten doen, die ik niet heb gedaan. Sorry, heer, maar ik wilde u graag dienen. Maar al die dingen die ik niet snapte, waar ik niet uitkwam, in vergelijking met anderen, in verhoudingen, in gesprekken, in ontwikkelingen, in scheidingen, in toestanden in de gemeente. Al die gedachten worden daar openbaar. Ik verlang ernaar. Openbaar worden voor de rechterstoel, dat doet niets aan mijn positie af. Dat is een openbaar worden van mijn praktisch handelen. En krijg ik dan bonuspunten? Nou, dat kan wel. Je kunt gezag krijgen over 5 steden en gezag krijgen over 10 steden. Dat kan. Er is verschil. Maar dat heeft ook te maken met je bekwaamheid. Maar het hart is, Heer Jezus, we worden openbaar. Daar wordt zichtbaar wie hij voor ons, voor mij, is geweest. Al die tijd. Is mijn hart vol van hem? Gaat het om de hem of gaat het om mezelf, om mijn eigen club, om mijn eigen idee, om mijn eigen toehoorders? Of gaat het over de Heer Jezus? Waar hebben we het over, over in de kerkgeschiedenis? Over wie gelijk heeft toen, die en die? Of praten we over hem? Ik ben zo blij dat er een moment komt dat we openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En hij geeft daar een kroon voor. Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd, de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Hij verlangt naar die beloning. En wat doet u met die kroon? Nou, dat hebben we net gezongen in ons lied vlak voordat we hier begonnen. Die kronen die werpen we voor hem neer. Die worden diademen in zijn kroon. Die worden schitterende diamanten in de heerlijkheid van hemzelf. Dus het gaat daar niet om een betere plek voor u. Het gaat daar om meer glorie voor hem. En dat is een volkomen ander accent. Het gaat helemaal niet over dat ik daardoor een betere stoel zou krijgen in de hemel. Maar het gaat erom dat hij meer glorie zou krijgen in de hemel. Uw positie blijft nog steeds gelijk. Vanaf het moment dat God u zag en u de Heer Jezus aannam, bent u onnoemelijk gezegend, onnoemelijk rijk geworden. Geweldig bent u. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U hebt het. En geniet er dan van. Maar uw handelingen hier hebben te maken met hem een kroon geven. Niet zelf nog meer krijgen, maar u hebt alles al. Maar hij krijgt meer. En dat zal zichtbaar worden ook. En daar zie je ook dat die inspanning dan niet te vergeefs is. Openbaar worden voor de rechterstoel. Dan gaat u de hemel in. Nog preciezer, dan gaat u het vaderhuis in. Ook verschil. Ik weet het wel. Het is een hele lawine aan teksten misschien en aan gedachten. Maar dan gaat u de hemel in. En in de hemel is de troon. En daar zijn de engelen. Maar in het vaderhuis, daar is geen troon. En daar zijn ook geen engelen. Dat is alleen de Vader en de Zoon en de Geest. En daar bent u ook. Aha. Dan bent u wel buitengewoon gezegend. Bent u zelfs boven de... Ja, u bent eventjes minder dan de engelen gesteld. Vanwege alle prut en alle toestand die je hier mee kunt maken. Maar dan bent u er ver boven gesteld. U gaat naar het huis van de Vader. En daar in het huis van de Vader zal de Heer Jezus zeggen, nou dit zijn ze, Vader. U kende ze al lang en ze moesten gered worden. Ze moesten vanwege de zondeval gered worden. En ik heb het gedaan, zie ik in de kinderen die u mij gegeven hebt. Hier ben ik. Dit zijn ze. Ja, u hebt vast wel eens iemand binnengelaten en aan de anderen in uw huis gezet. Dat is hem nu. Ik ken die momenten. Dat zijn kostbare momenten. Dat is een eer voor hem die binnenkwam. Dit is hem nou. Daar heb ik het over gehad. Die deed het. Die prachtige dingen. Dat gaat de Heer Jezus zeggen daar. En dan komt hij met u onder zijn arm. Sorry, te plastisch. Dan komt hij met u bij de Vader. Fijn hè? Dat hij niet er is. Vader. Ja, zit de Vader. Dat is fijn. Ik wist het wel. Maar fijn dat je er bent. Welkom in mijn huis. In mijn huis. En we gaan samen naar de hemel. Dat is raar, hè, dat je daar vanuit het vaderhuis nog, nou niet met een trein of met een bus of met een vliegtuig. Nee, u bent bijna, nou, heel voorzichtig, alom tegenwoordig. Dus u bent ook zomaar in de hemel. Dat is zo gebeurd. En daar bent u, en daar vindt op de troon die bijzondere uiting plaats, dat hij die op de troon is zegt, en dit is de zegenrol, dit is het boek van zegeningen. En de enige die zegen kan brengen, dat is de Heer Jezus. Maar die moet wel de zegens gaan verbrengen. En daar vindt de bruiloft van het lam plaats. Want daar zijn gasten bij. Dus dat is niet in het huis van de Vader, maar dat is in de hemel. En daar is lofprijzing. En daar, ja, daar gebeurt het. Daar zal het lam verbonden worden met zijn bruid. Bruiloft van het lam. We zien het lam staande als geslacht. En hij wordt verbonden aan haar. Voor wie hij betaalde. Paulus zegt, om die reden, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Je bent nu al verloofd. Het is voor jou verlovingstijd vandaag. Maar straks komt de bruiloft. Straks komt het huwelijk. De finale en de eeuwige verbinding. Dit komt. De bruiloft van het Lam daar in de hemel. Op aarde breken op dat moment de geweldige nare dingen los. De grote verdrukking breekt aan. De mens der wetteloosheid openbaart zich. De zoon van het verderf. De Satan en al zijn machten doen hun uiterste best. Ze snappen, we hebben nog een paar jaar te gaan. Ze snappen, die tijd wordt verkort. Zou 7 jaar geduurd hebben, maar dat is tot 3,5 jaar teruggebracht. Ik geloof me maar even, maar dat is te bewijzen uit de Bijbel. En die tijd, die wordt vreselijk. Dat is een hele moeilijke tijd. Voor alle mensen wordt het druk en moeilijk. De economie gaat in elkaar en gaat van alles mis. En de demonie, de duivelskunsten, die worden enorm geëtaleerd. Dat is die tijd. En in die tijd worden er hier op aarde toch nog evangelisten gevonden. Aha, waar komen die dan vandaan? Want alle evangelisten zitten toch in de hemel, die zijn toch met ons meegegaan? Ja. Want de mensen maken zich druk. Ja, de Heer Jezus kan ons nooit eerder halen voordat alle stammen van deze aarde, als er nu nog een taalgebied is waar nog nooit van de Heer Jezus verteld, dan zeggen ze, oh, dus de Heer Jezus kan niet komen, want die majoris, ik noem maar een bepaalde kreet, die hebben nog niet van hem gehoord, dus hij kan ook niet komen, want die moeten eerst nog. Nee, u hebt ongelijk. Stel dat er 20, 50, 100 duizend stammen zijn die nog nooit gehoord hebben. U gaat naar hem. Want op het moment dat u en ik hier weg zijn, betekent dat helemaal niet dat God al die majorisch of wat voor stam dan ook zou laten stikken. Dat is helemaal geen gedachte voor. Dat bestaat helemaal niet. Want God heeft op dat moment in elk geval 144 evangelisten in de startblokken staan, die op dat moment uitgaan om overal te vertellen wat de Heer Jezus heeft willen doen. En het merkwaardige is dat uit die tijd, in die tijd, uit die 3,5 jaar van grote nood en van grote spanning, een schare komt die niemand tellen kan. Uit elk geslacht en volk en taal en natie. Een schare die niemand tellen kan. Worden die dan ook gewoon bij de gemeente gevoed? Nee, dat is het moeilijke voor ons. Bij Hollanders, je moet in een hokje, je moet in een vakje, je bent of dit of je bent dat. Zo zitten we echt in elkaar. En dat is merkbaar in Nederland, maar overal in de wereld ook. Nee, die horen bij hem. En het merkwaardige is dat bijzondere gezelschap, die grote schade die niemand tellen kan, die komen uit de grote verdrukking. Hadden we in de Bijbel, hoor, in het boek Openbaring, stond er echt in. En die grote schade die niemand tellen kan, zal meegaan en meedoen in de zegeningen. Dat is niet hetzelfde als uw en mijn zegeningen die ik net probeerde te schetsen. Maar wel eeuwig leven. En vrij van schuld en vrij van zonden. Onder de genade van God. Na die grote verdrukking is er weer een rechtszitting. Dit was voor de grote verdrukking. Uw openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Na die grote verdrukking weer een rechtszitting. Dat is Matteüs 25, misschien wilt u het opzoeken, anders ga ik het rustig lezen. Is ook goed. Matteüs 25, vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in al zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. De rest mag u lezen. U had al huiswerk voor 3 uur vanmiddag, vannacht. Dit is dan voor 4:30. Nee, maar probeer maar. Maar noteer het desnoods eventjes dat u dat een keer gaat lezen. Maar dit hebt u misschien al lang gelezen. Maar daar hebt u al lang van gehoord. U hebt al gezegd, dat staan dus schapen, bokken. En die schapen die worden aan de rechterkant gezet. Die bokken die krijgen dezelfde vraag. Maar zal ik u 1 vraag stellen? Toen ik dorst had, hebt u mij toen te drinken gegeven? Wie gaf daarbij het kruis van de Heer Jezus hem te drinken toen hij dorst had? Dat is maar 1. Waarschijnlijk. en de rest. We willen wel eens zien wat er gebeurt. We kijken wel eens of Elia komt. Wel spannend. Maar wie geeft aan hem? Wie is gericht op de ander? Ik heb het niet over goede daden en sociale gerechtigheid en een heel sociaal plan. Natuurlijk zit dat erin verwerkt. Maar ten diepste gaat het over een andere vraag. Heb je het aan hem gedaan? Na de grote verdrukking. Als Israël gigantisch onder druk. Ja, Israël is in de loop van de eeuwen altijd onder druk gezet. Maar dan nog beroerder, nog erger, nog meer. En er zou niets zijn overgebleven als die dagen niet zouden worden ingekort. Het zou 7 jaar duren. Even terug naar iets eerder al. Het is verkort tot 3,5. Maar Israël, wat hebben ze met mijn volk gedaan? Wat heeft Nederland met Israël gedaan? Er is een rechtszitting na de grote verdrukking, vlak voor het 1000-jarig vrederijk. Uw rechtszitting en mijn rechtszitting, vlak voor onze ingang in de hemel en de bruiloft van het lam en vlak voor het huis van de Vader. En daar wordt bepaald welke plek die volkeren, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, ik weet niet of het gaat met de grenzen die we nu kennen, maar misschien is het alleen maar één groot Saksisch volkgebied, waar Groningen, Friesland, Friesland toevallig net niet, maar Saksisch, waar Groningen, Drenthe, Overijssel en zo, Twente onder valt, en hier ook de Achterhoek. Dat zou best, maar maakt niet uit, het is niet aan ons om die grenzen te bepalen, maar ze staan er allemaal, al die volkeren. Daar staat niet de individuele man, vrouw, hier staat het volk, de natie. En vandaag worden we besprongen. Waar is de duivel nu mee bezig? Om van heel Europa één volk te maken? Ik denk dat het de tactiek is van de tegenstander. En met dat ene volk zo te beïnvloeden, te indoctrineren, dat ze tegen de Heere zijn en tegen zijn gezalfde. Dat was toen ook al zo, toen ze de Heer Jezus kruisigden. Dit gaat door. Dit gaat gewoon door. En dan komt de vraag, wat hebben jullie gedaan? Want voordat de Heer Jezus gaat regeren, is dit geregeld. Is dit, laat maar zeggen, uit de doeken gedaan. Dat is die tweede rechtszitting, schapen en bokken gescheiden. En dan begint het 1000-jarig vrederijk. En in het 1000-jarig vrederijk is de Satan gebonden, zegt dit laatste Bijbelboek. Hij kan niets. 1000 jaren, geen oorlog. Geen criminaliteit, moet je nagaan. Geen verschrikkelijke dingen. Je zou zeggen, dan moet iedereen wel in God gaan geloven. Nou, dat zou je denken. En het merkwaardige is, als na 1000 jaren de Satan weer wordt losgelaten, dan gaat een hele grote massa weer achter diezelfde duivel aan. Alsof ze die 1000 jaren van zegen ineens helemaal vergeten zijn. En dat is precies wat er altijd gebeurt. Al die zegeningen hebben nooit iemand dichterbij gebracht. Een vlakke zee is geen garantie dat u in de hemel komt. Ik bedoel ook in uw omstandigheden. De moeilijkheden brengen u dichterbij dan de vlakte van een zee en het windstille of het niet van oorlog doorspekte leven. De tweede zitting is dus voorbij. 1000 jaren rijk is nu voorbij, even in mijn visie, even, het staat gewoon in de Bijbel hoor, maar om het te als een overall, als een globaal iets te zien. En die duivel wordt losgelaten en velen met hem, en dan komt een vuur uit de hemel en dat verslindt hen. Die worden rechtstreeks naar de hel gestuurd. Dat lazen we. Want dan komt er een grote witte troon. En daar staan ze. En dat zijn wel individuen. Dat zijn wel de enkeling, de enkeling, de enkeling. En er is er één norm. Ben je in het boek des levens of sta je daar niet in? Dus weer de norm. Als de Heer Jezus nu roept vanavond tegen u. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. die tekst komt in Johannes 14 na het huis van de vader met de vele woningen. En we weten niet de weg, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. Je moet mij hebben. En vandaag zeggen ze, ja, maar dat zou ook wel zus, of het zou ook wel zo kunnen. En we hebben allemaal alternatieven. En er komen steeds meer bij. En nu is het een nieuw alternatief, en dat is ongeveer hetzelfde als plastic wegwerpen, ophouden. Weet je wel, nou ja, ik noem het eventjes groen, rood, rechts, weet ik veel, weet je, hoe het allemaal noemen. Ik wil geen uitspraak doen, maar het is een gigantisch gevaar. Dit is de oplossing. Dit moeten we doen. We leren onze kindertjes om naar Den Haag te gaan, op het Malieveld te staan. Ze snappen daar geen piet van en ze staan daar te demonstreren. En ze praten daar 5 dagen over in het journaal. Sorry, dat is een oprisping van mij, maar dat is zo. Nu zijn de studenten in Nijmegen ook weer begonnen en iedere keer wordt het herhaald. Het gaat alleen maar daarover. Maar over de Heer Jezus. Ja, maar als je echt vaststaat aan het woord van God, dan word je bekritiseerd. Dan mag je dit niet meer zeggen over die en dan mag je dit niet meer zeggen over wat de Bijbel zegt. Dat is helemaal voorbij. Lieve mensen, we zitten al in het vaarwater. Die wetteloosheid is voelbaar, is merkbaar, middenin. Maar dan komt er een eind aan. En dan zal blijken dat iedereen die de Heer Jezus niet kent, voor eeuwig verloren is. En dat moet ons aan het hart gaan. Waarom niet praten over hem? We houden ons stil. Ja, stel je voor, als je het zegt, dan krijg je misschien wel bonje in de buurt. Dan krijg je bonje in de familie. Stel je voor dat je op een verjaardagspartijtje hierover begint. Nou, dan heb je het gedaan. Dan zeggen ze, nou, geloven doen we in de kerk. Dat hebben ze ook bedacht. Nou, in de kerk, er is bijna niks meer. Die gaan allemaal dood. Die gaan allemaal sluiten. Dus dat verhaal, dat werkt ook niet meer. Een beetje overdreven, maar om aan te geven hoe men steeds bezig is om de dans te ontspringen. Ik wil terug. De finale rechtszitting is de grote witte troon. En als je dan niet in het boek van het leven staat, gekocht en betaald door de Heer Jezus, dan ben je voor altijd verloren. En als er hier iemand is die niet zeker weet of hij wel of geen gelovige is, dan moet je dat vanavond maar zeggen. Pak dan je buurman bij de kraag. Weet jij het dan, buurman? Hier, vanavond hier. Niet de buurman in de straat, die weet het waarschijnlijk niet. Tenminste, ja, dat kan best ook wel, maar dan moet je een gelovige buurman hebben. Maar hier zijn er genoeg die je zouden kunnen helpen en zouden willen helpen. Waarom maken we daar niet ernst mee? Waarom gaan we daar niet over praten? Waarom is dat niet onderwerp van gesprek? We hebben het wel over Valentijn, waar geen mens één biet van snapt. En over carnaval, daar staat er uit te komen. Nou, de gekkigheid barst weer los. Ik ben een beetje overdreven, maar ik wil het zo graag duidelijk maken. Daar gaat het over. Dat zijn de items. Maar de Heer Jezus kennen, als je heiligt, als je verlosser. Laat, Paulus zei, wij dan wetende de schrik des Heren, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Als je nou weet dat God rechtvaardig is, dat God heilig is, dat hij de zonde niet door de vingers kan zien, waarom doe je dan niets daarmee? De grote witte troon is de eindfase en dat begint de eeuwigheid. Dus ik heb nu 3 rechtszittingen met u doorgenomen. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Het scheiden van de schapen en van de bokken. En voor de grote witte troon staan. Het laatste is definitief. Dat is het einde. En daar staat ieder individueel, niet collectief. Schapen en bokken, dat is iets collectiefs van volkeren. Nederland, België, nou ja, noem maar op. Maar dit is individueel. Daar sta je persoonlijk. Kies dan heden wie je dienen wilt, zei Jozua vroeger. Hij bedoelde, kies toch voor de Heer, voor Jehovah, voor Yahweh toen, voor de Heere. En vandaag zou ik zeggen, kies dan voor de Heer Jezus. Nu het nog kan, nu het nog de tijd van Gods genade is. Het feit dat wij, de gemeente, hier nog zijn, betekent dat Gods genade voor Nederland, Duitsland nog beschikbaar is. Is echt zo. Alleen daardoor kun je zeggen, Gods genade is er. Kom dan, laat u met God verzoenen. Kom dan, eer je sterven moet, zegt het oude lied, met je zonden aan Jezus voet. Kom. Uitnodiging. De Heer Jezus zegt, kom maar bij mij en ik zal je rust geven. Kom bij hem. En als je die rust hebt, koester dat. Ga daar bovenop zitten, ga dat overdenken, overpeinzen. Wat mij betreft mediteren, dat klinkt oosters, maar dat betekent gewoon erover nadenken en nog een keer terugroepen, nog een keer diezelfde woorden overlezen, nog een keer. En je krijgt de zegen iedere keer opnieuw. Dit is wat de Heer graag wil van je. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Kom. U en ik zijn bijzonder gezegend. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Er zitten hier sommigen die hebben een boodschap gekregen van de medische wereld. Van, er is een bepaalde ziekte geconstateerd. En die weten ook niet wat morgen brengt. En anderen hebben grote moeilijkheden in hun financiële situatie. Weer anderen hebben geliefden die op het punt staan om begraven te worden morgen. Ik weet er een paar. En anderen liggen in een hospice. Weer anderen zijn in een soort coma-achtige toestand in een ziekenhuis. En weer anderen. En weer anderen. Vader, hier zijn we. We weten soms niet waar we het zoeken moeten, maar we weten wel dat er één is die helpen kan en helpen wil, en dat is de Heer Jezus. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel dat u uw zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen wilde overgeven. Dank u voor de Heer Jezus, Vader, die uw hart, uw wezen wilde tonen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zei de Heer Jezus. En we kunnen aan hem zien. En Psalm 85 zegt zo prachtig mooi dat de gerechtigheid overal een soort voetafdruk neerzet. Waar je ook kijkt en hoe je ook loopt, je komt het tegen. Dank u wel. Vader, we danken u voor wie de Heer Jezus is. We danken u voor elkaar, voor de ontmoeting. We danken u dat we hier mogen zijn, dat de ruimte er is, dat de verwarming het deed. Dank u wel dat uw woord er is, dat de Heilige Geest er is. Dank u wel dat u ons ook zorgen, verzorgen wilt met koffie en met iets gezelligs misschien, maar ook met nagesprek. Maar misschien mag het nagesprek ook over u en over de Heer Jezus gaan. We danken u voor iedereen die hier is en prijzen uw naam. En we dragen elkaar aan u op in alles. Voor de route die we terug nog mogen of moeten gaan, maar ook voor de tijd die nog gegeven is. We danken u in zijn naam. Amen.